Goedenavond, gemeente. De gezamenlijke kerkraden heten u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee J. Domburg uit Aalst voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit 1 Samuel 1. De kerkdiensten zondag 31 mei, eerste Pinksterdag. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. Maandag 1 juni, tweede Pinksterdag, is er om 9:30 een dienst waarin dominee Domburg uit Aalst hoopt voor te gaan. De collecte. Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. De derde collecte is in Bruchem bestemd voor de instandhouding van de eredienst en in Kerkwijk bestemd voor het onderhoudsfonds. Op de website vindt u de mogelijkheid om uw giften te doen. U kunt ook een bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie en de kerk. De voorzang. De voorzang is Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. De kerkraden wensen u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Christus Jezus de Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit de lofliederen van Israël, een psalm in het teken van bescherming, bescherming te alle tijden. Uit de lofliederen van Israël, psalm 121, vers 1, 2 en 4. Psalm 121, vers 1, 2 en 4. Vanavond willen wij het geloof belijden. Dat doen wij met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in antwoord op het belijden van het geloof zullen wij zingen Psalm 86, vers 1 en vers 2. Vers 1: Neig, o Heer, uw gunstig oren om mij in mijn angst te horen. Ik ben ellendig, diep in nood. Die bede komt vanavond ook in ons schriftgedeelte naar voren. Een gebed door Hanna. En ook wij mogen dat meebidden in onze ellende, in onze nood. En vers 2 van Psalm 86. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heer, genadig. Want mijn roepen en geklag klimt tot u de ganse dag. Psalm 86, vers 1 en 2. Na het belijden van het geloof. En als we het geloof belijden, doen we dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis in de verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En ieder spreken in zijn of haar hart met mij de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof het eeuwige leven. Amen. Voor wij uit het woord van de Heere lezen, laten we de Heer eerst bidden om de opening van het woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we de Heere bidden. Heere Vader in de hemel, wij komen tot u en wij danken u dat wij vanavond een eredienst mogen hebben tot eer van uw grote onvolprezen naam. Heere, het is nog steeds anders dan anders. Nog steeds zitten wij in de klem van corona en hebben wij te maken met regels daaromheen. Heer, het is goed om naar die regels te luisteren, om naar onze overheid te luisteren. En toch, het verlangen is er om samen te komen. Want dat is nog veel beter, nog veel mooier. Om samen als gemeente u te loven en te prijzen. Heere, we bidden u, wilt u ondanks dat we niet fysiek samen zijn, toch het gevoel, de verbondenheid geven. Dat we als broeders en zusters in de Heer Jezus Christus verenigd zijn. En dat we ook op dit moment vergaderd zijn door de techniek rondom uw woord. Heere, wij danken u voor die techniek, voor die mogelijkheid, ook in deze tijd. En wij danken u boven alles voor uw woord. Uw woord waarin het leven is. Heere, in uw woord, de Bijbel, openbaart u zich als de God van Israël, als degene die het kleine, het geringe opzoekt en dat wil verheffen. Heere, als wij eerlijk zijn, moeten we u belijden dat we zo groot vaak over onszelf denken. Dan denken we ons eigen leventje wel te kunnen leiden, onze eigen inzichten te kunnen volgen. Heere, we bidden u, wilt u ons laten ontdekken dat die weg doodloopt, die weg los van u, die weg van zelfinzicht, die loopt uit in de duisternis, in het niets. We bidden u, wilt u ons daaraan ontdekken en wilt u geven dat we bij u ons heil, onze redding zoeken. Heere, u bent onze schepper. U bent de God van Israël, u alleen kunt ons behouden. U alleen kunt ons redden van onszelf, van de zonde, van vernedering en van de dood. En daarom komen wij tot u, Heere, want tot wie zouden wij anders gaan dan tot u alleen? Heere, wilt u deze dienst geven dat uw naam wordt verheerlijkt, dat uw woord wordt verkondigd, in alle diepte, in alle breedte, in alle liefde, in alle ernst. En wilt u ons ontvankelijk maken. Heere, dat zijn we niet in onszelf, maar dat kan alleen door uw Heilige Geest. Alleen door uw Heilige Geest gaan onze oren echt open, gaat ons hart waarlijk openstaan. Heere, vervul ons met uw Heilige Geest. Laat uw woord worden verkondigd en wilt u geven dat we voor het eerst of weer opnieuw verwonderd mogen zijn, klein mogen worden, u de eer mogen geven. Heere, in die weg, de weg van kleiner worden, in die weg mogen we u vinden als de God die ons wil verhogen. En dat mogen we zien in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij ging die weg van vernedering, van lijden en dood. U hebt hem een naam gegeven boven alle naam. Ja, Heere, wilt u geven dat wij in die weg mogen gaan? Niet de weg waarin we met onszelf hebben getroffen, de weg van zelfverhoging, maar de weg van vernedering. Klein worden voor u. Heere, wilt u dat wonder geven? Voor het eerst of weer opnieuw? Aan ieder die met ons meeluistert. Zo leggen we alles in uw hand, Heere. Alles verwachtend van u, niets van onszelf. Heere, wilt u onze zonde en onze schuld vergeven en wilt u ons horen en verhoren, enkel en alleen in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heere en Heiland. Amen. Gemeente, vanavond hebben wij één schriftlezing uit het woord van de Heere. We zullen lezen uit het Oude Testament en we zullen de Bijbel openslaan bij het boek Samuel, 1 Samuel 1. We zullen ook nog kort lezen uit 1 Samuel 2. We zullen eerst lezen het eerste hoofdstuk van het eerste boek Samuel. En dan luidt het woord van de Heere als volgt. Er was een man uit Ramataim Sofim uit het bergland van Efraïm. En zijn naam was Elkana, een zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Togu, de zoon van Suf, een Efratiet. En hij had twee vrouwen, de naam van de ene was Hanna en de naam van de andere Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de heren van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinegas, priesters van de heren. Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Peninna, zijn vrouw, en aan al haar zonen en haar dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief. Maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de Heere ging, treiterde zij haar zo, dan huilde zij en at niet. Elkana, haar man, zei dan tegen haar, Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet? En waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli, de priester, op een stoel bij een deurpost van de tempel van de Heere. Bitter van gemoed bad zij tot de Heere en zij huilde erg. Zij legde een gelofte af. Ze zei, Heere van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heere geven en er zal geen scheermes over zijn hoofd komen. En het gebeurde toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heere, dat Eli haar mond op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart, alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar, hoe lang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van uw wijn. Maar Hanna antwoordde en zei, nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Houdt uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. Toen antwoordde Eli en zei, ga in vrede, en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Ze zei, laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haars weegs, zij at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Zij stonden 's morgens vroeg op, bogen zich neer voor het aangezicht van de Heere, keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. Elkana kwam bij zijn vrouw Hanna en de Heere dacht aan haar. Het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. Zij baarde een zoon en gaf hem de naam Samuel, want zei ze, ik heb hem van de Heere gebeden. Die man Elkana ging met zijn hele gezin op weg om de Heere het jaarlijkse offer en ook zijn gelofte offer te brengen. Hanna ging echter niet mee, maar zei tegen haar man, als de jongen van de borst af is, zal ik hem brengen, zodat hij voor het aangezicht van de Heere verschijnt en daar voor eeuwig blijft. En Elkana, haar man, zei tegen haar, doe wat goed is in jouw ogen, blijf hier totdat hij van de borst af is, mogen de Heere zijn woord gestand doen. Zo bleef de vrouw thuis en zoogde haar zoon totdat hij van de borst af was. Daarna, toen hij van de borst af was, nam zij hem met zich mee met een 3-jarige jonge stier, een eva meel en een kruik wijn. Ze bracht hem in het huis van de Heere in Silo toen de jongen nog heel jong was. Ze slachtte de stier en brachten de jongen bij Eli. En zij zei, och mijn Heer, zo waar u zelf leeft, mijn Heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om tot de Heere te bidden. Ik bad om deze jongen en de Heere heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is aan de Heere overgegeven. Hij is van de Heere gebeden en hij boog zich daar voor de Heere neer. We zullen nog anderhalf vers lezen uit hoofdstuk 2. 1 Samuel 2 vers 7 en 8a. 1 Samuel 2 vers 7 en vers 8a. Dat is uit de lofzang van Hanna. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringen uit het stof. Uit het vuil verhoogt hij de armen om hen bij edelen te doen zitten, om hen een erezetel te laten verkrijgen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig zijn zij, gered ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Voor wij overgaan naar de verkondiging zullen we eerst zingen uit Psalm 144, vers 1 en vers 4. Psalm 144, vers 1 en vers 4. Gemeente, na de verkondiging zullen wij zingen Psalm 98, vers 1 en vers 2. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm wrocht heil na leed. Psalm 98, vers 1 en vers 2, na de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus. Jongens en meiden, jullie mogen weer naar school. Nu, weer een week of twee weken. Na al die weken thuis zitten, mag je eindelijk weer naar school bij je klasgenoten zijn. Nou jongens en meiden, met hoeveel kinderen zitten jullie nou in de klas? Is dat met 20 of met 25 of misschien wel met 30 kinderen? Als je op school bent, ben je met heel veel kinderen samen. Als je op het schoolplein om je heen kijkt, ja, dan lijkt het alsof het heel normaal is dat er zoveel kinderen zijn. Want je bent daar met ontzettend veel kinderen samen. Maar jongens en meiden, weten jullie dat sommige mensen geen of heel moeilijk kinderen kunnen krijgen? En die mensen kunnen daar ontzettend verdriet van hebben. Dat kan heel veel pijn doen. Bijvoorbeeld 2 weken geleden op Moederdag. Misschien heb jij je moeder wel extra verwend met een mooie kleurplaat of met een bos bloemen. Maar mensen die geen kinderen kunnen krijgen, die worden nooit zo verrast. Dat is ontzettend pijnlijk, ontzettend verdrietig. Op school ben je dan met heel veel kinderen samen, maar het is niet vanzelfsprekend dat ook jij bent geboren. Het is een wonder van en door de Heere God. En dat is ook zo in de Bijbel. Ook in het woord van de Heere God is het krijgen van kinderen een wonder. Denk maar aan de ouders van Simson of denk maar aan de ouders van Johannes de Doper. Beide ouders konden geen kinderen krijgen, maar toen verscheen er een engel aan hen en die vertelde dat ze een zoon zouden krijgen. Nou, zowel Simson als Johannes de Doper, die werden allebei een bijzondere dienstknecht van de Heere God. Jongens en meiden, vanavond hebben we gelezen over Hanna. Hanna is intens verdrietig, want ze wordt getreiterd en gepest. Weet je waarom? Ze wordt getreiterd en gepest omdat ze geen kinderen kan krijgen. Enorm erg is dat. Maar dan gaat ze met haar nood en met haar verdriet naar de Heere God toe. En dan gebeurt er een extra groot wonder. Elke geboorte is een wonder, maar dan gebeurt er een extra groot wonder. Hanna, die zo lang geen kinderen kan krijgen, wordt zwanger. Ze krijgt een zoon, Samuel, de Heere God. Hij hoort, een geschenk uit de hemel. En net zoals Simson en Johannes de Doper wordt Samuel een bijzondere dienstknecht van de Heere God. En daar gaan we vanavond naar kijken, naar de geboorte van Samuel. En gemeente, als we naar kijken, naar ons Bijbelgedeelte uit 1 Samuel 1, letten we op de volgende 3 punten. Eerste punt gaat over het verdriet van Hanna. Tweede punt waar we naar kijken is de reactie van Hanna. En het derde punt is de redder van Hanna. Het verdriet van Hanna, de reactie van Hanna en de redder van Hanna. Gemeente, we hebben geen foto van haar. Maar je kan zeggen dat Hanna een van de mooiste vrouwen is uit de Bijbel. En ik gun het elke vrouw in deze gemeente, in Brugge en in Kerkwijk, dat je dan net zo mooi mag zijn als Hanna. Als jij als vrouw lijkt op Hanna, dan ben je een schitterende vrouw. In ons Bijbelgedeelte wordt namelijk duidelijk wat er in haar hart leeft. Ware schoonheid zit in het hart. En wat zit er dan in haar hart? Liefde en toewijding. Nee, Hanna, ze heeft het niet makkelijk. Want te midden van haar familie, op de plek waar je juist veilig moet voelen, Op die plek wordt ze gepest en vernederd. Waarom? Het is ontzettend aangrijpend, enorm verdrietig. We kunnen het lezen in vers 6. Er staat: haar tegenpartij, dat is Peninna, treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. Hanna heeft dus een dubbel verdriet. Geen kinderen kunnen krijgen en daarom gepest, getreiterd worden. Ook vandaag is dat enorm verdrietig. Vaak wordt er in de media gesproken over kinderen nemen, maar kinderen krijg je. Het is enorm verdrietig als je geen kinderen kunt krijgen. En dat geldt ook voor pestgedrag. Volwassen mensen kunnen zich ontzettend onvolwassen gedragen. Liefdeloos, meedogenloos. Vreselijk is dat. Maar weet je wat nou bij Hanna opvalt? Ondanks alles wordt hier in het Bijbelgedeelte haar oprechte liefde en toewijding duidelijk. Nee, dat gaat niet zonder tranen. Maar dwars door de tranen heen leeft ze in liefde en in toewijding. En als de vrouwen in deze gemeente, ja, als jij als vrouw in deze gemeente ondanks zorgen, ondanks tegenslagen leeft in diezelfde liefde en in diezelfde toewijding, dan heb je een schitterend hart, dan ben je een schitterende vrouw. Gemeente, Hanna heeft dus een dubbel verdriet. Maar wat is er aan de hand? Het boek Samuel heeft als achtergrond het boek Richteren. Jozua, Richteren, Samuel, het is eigenlijk één grote, lange geschiedenis. En vooral die tijd van de Richteren, dat is een hele duistere, hele donkere tijd. De Heere God, hij heeft aan Mozes en aan het volk één heel duidelijk groot gebod gegeven. Hem liefhebben met heel het hart, met heel de ziel en met alle kracht. Maar wat zie je Israël telkens weer doen? Het volk luistert niet naar dat ene grote liefdesgebod. Nee, een ieder doet wat goed is in eigen ogen. Het volk dwaalt, het volgt de afgoden, het gaat zijn eigen verlangens en behoeften achterna. En in het begin van het boek Samuel leeft dat volk dus nog steeds in die duistere, donkere periode, die wetteloze tijd. En daarom wordt in vers 3 Eli en zijn zonen ook genoemd. Eli is misschien nog oprecht, maar hij is niet krachtig genoeg om op te treden. Hofni en Pinegas maken van Gods heiligdom één wetteloze bende. Er is corruptie in de offerdienst. Op seksueel terrein gaat het mis. Het is een tijd van afval en neergang. Een tijd die enorm lijkt op onze tijd ook. Ook voor ons als gemeente klinkt de oproep om de Heere met heel ons leven lief te hebben, naar Hem te luisteren. Maar hoeveel mensen in onze samenleving en ook steeds meer in de kerk zeggen: ik doe wat ik wil, ik doe wat goed is in mijn eigen ogen. Gemeente, dat is een hele kwalijke zaak. Als we zo egoïstisch, als we zo eigenwijs in het leven staan. Maar midden in die duistere tijd wordt opeens Elkana genoemd. Elkana, een vooraanstaand man uit de Levieten. En deze Elkana is een uitzondering op de regel. Heel de samenleving dwaalt van de Heere af, maar hij blijft oprecht en toegewijd de Heere dienen. Elk jaar gaat hij met zijn gezin naar de tabernakel die toen in Silo stond. En ja, dat kost hem geld. Dat is financieel en qua energie een hele opoffering. Maar bijbels gezien is hij als man verantwoordelijk. Hij wil de Heere met zijn gezin trouw en oprecht dienen. Elkana is dus een uitzondering op de regel. Mannen, broeders, hoe doen wij dat? Ook nu is het dienen van de Heere bepaald niet in de mode. Er is zoveel om je heen dat de aandacht trekt. Werk, carrière, voetbal, sport, klussen in huis, klussen buiten huis, in je tuin. Als jij met je gezin de Heere trouw wilt dienen, ben je in deze samenleving steeds meer een uitzondering. Maar het is wel jouw roeping om Hem lief te hebben met heel je hart. En die houding van het hart die komt vroeg of laat tot uiting. Door samen met je gezin naar de kerk te gaan of naar de kerkdiensten te luisteren. Samen te lezen uit de Bijbel. Samen te bidden. Die roeping, die verantwoordelijkheid heeft de Heere voor jou als man, als vader. Hoor je die roeping? Versta je die? Geef je daar gehoor aan? En ja, dat kost je wat. Het kost je tijd, moeite, energie. Maar je krijgt er nog veel meer voor terug. Zijn rijke liefde. Zijn onverdiende genade. Zijn geborgenheid. Voor jou, je vrouw, je kinderen. Geef jij als man gehoor aan die roeping als hoofd van het gezin. En nee, dat betekent niet dat dat zonder slag of stoot gaat. Zeker niet. Elkana en zijn gezin dienen de Heere. Maar er is sprake van groot verdriet. Wat direct opvalt is dat Elkana niet één, maar twee vrouwen heeft. En daar zit het pijnpunt. Elkana is een man met een geslachtsregister. We hebben het in ons Bijbelgedeelte gelezen, helemaal aan het begin, een kort geslachtsregister. Maar Elkana en Samuel staan ook in het geslachtsregister van Kronieken. Eerste boek van Kronieken, hoofdstuk 1 tot en met 9. Eén groot lang geslachtsregister. Die heeft die verwekt, die komt uit die voort, et cetera, et cetera. En daar staan Elkana en Samuel ook in. En als je zo'n stamboom leest, dan lijkt het net alsof kinderen krijgen bijna vanzelf gaat. Maar niets is minder waar. Hanna, zijn eerste vrouw, past in het rijtje Sarah, Rachel en Elisabeth. Hanna kan namelijk geen kinderen krijgen. En dat is nu in onze tijd verdrietig en pijnlijk. En dat was toen in die tijd ook. Geen kinderen krijgen betekende vaak armoede. Want kinderen zijn op langere termijn een bron van inkomsten. Als jij oud bent, kunnen zij op het land gaan werken en voor jou zorgen. Hoe meer kinderen, hoe meer inkomsten, hoe beter de zorg. In Afrika gaat dat nog steeds zo vaak. En bovendien, als je geen kinderen kon krijgen, leverde je ook geen bijdrage aan het volk. Als de vijand aanviel, kon je als moeder geen zonen leveren voor in de strijd. Als echtpaar geen kinderen krijgen, betekende in die tijd diepe, diepe vernedering. En daarom die bijvrouw, Peninna. En dat gebeurde in die tijd wel vaker, om uitkomst te bieden. En Peninna die voldoet aan de verwachtingen. In vers 4 wordt gesproken over al haar zonen en dochters. Nu zeggen sommige mensen, zien we wel dat in de tijd van de Bijbel, dat de Bijbel niet zegt dat het huwelijk exclusief is tussen één man en één vrouw. Dat zeggen die mensen dan, van als je de Bijbel dan leest, dan zie je allerlei praktijken en daarom kan je dan ook niet zeggen dat het huwelijk en dat seksualiteit niet exclusief is tussen één man en één vrouw. Dat zeggen sommige mensen. Maar dan zeg ik, kijk nou eens naar die gemengde huwelijken in de Bijbel. Abraham, hij is getrouwd met Sara en uiteindelijk ook met Hagar. En eventjes lijkt dat uitkomst te bieden, maar het wordt uiteindelijk een puinhoop. Het geeft niets anders dan spanning, verdriet en ellende. Kijk eens naar het gezin van Job, van Jacob. Hij is getrouwd met Lea en Rachel. En hij mag van hen ook nog met een paar van hun dienstvrouwen naar bed. En dat lijkt allemaal vrijheid, blijheid. Maar het zorgt uiteindelijk niets, voor niets anders dan verdriet, spanning en ellende. Het wordt een puinhoop. Dat een bepaalde praktijk in de Bijbel voorkomt, betekent het nog niet dat de Heere God dat ook goedkeurt. Vanaf Genesis 2 heeft de Heere het huwelijk bedoeld voor één man en één vrouw. En die instelling die wordt in het Nieuwe Testament door de Heer Jezus, onder andere in Matthäus 19, bevestigd. En daarom zegt weer later Paulus in de brief aan Timotheus dat een ouderling en dat een diaken een man moet zijn van maar één vrouw. Dat betekent niet slechts één vrouw, nee, dat is de orde van God. Eén man, één vrouw binnen het huwelijk. En ja, Elkana, hij dient de Heere oprecht, maar net zoals bij Abraham dwaalt hij op dit punt. Twee vrouwen, het lijkt uitkomst te geven, maar het zorgt uiteindelijk voor diepe pijn en verdriet. Elk jaar gaat Elkana trouw op naar het huis van de Heere, om zich klein te maken voor hem, om de Heere te danken en te eren. Op dit punt dwaalt hij niet. En opgaan naar het huis van de Heere. Ja, de psalmen zijn daar vol van. Psalm 84, zing het bijvoorbeeld uit. Mijn ziel verlangt. Ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Opgaan dus naar het huis van de Heere God. Dat is een feest, dat is een vreugde. Maar niet voor Hanna. Voor Hanna is het opgaan naar het heiligdom van de Heere één groot verdriet. Vernedering en verdriet. En nee, dat ligt niet aan Elkana. Als hij het offervlees voor de feestelijke maaltijd verdeelt, denkt hij aan zijn hele gezin. Hij denkt aan Peninna en aan haar kinderen. Maar een bijzonder deel van het offervlees krijgt Hanna. Omdat hij van haar houdt. Omdat hij haar lief heeft. Daar ligt het pijnpunt niet. Het pijnpunt ligt bij het getreiter, bij het gepest door Peninna. Zij verheft zich boven Hanna. Vanwege haar kinderen denkt ze dat ze meer is dan Hanna. Denkt ze dat ze boven Hanna staat. Daarom dat gepest. En dat gebeurt niet één keer. Telkens weer gebeurt het. Hanna het leven zuur maken. Altijd weer die vernedering. Altijd weer kleinerend gedrag. Zelfs bij de tabernakel. Zelfs bij het heiligdom van de Heere. In vers 7 staat, en zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de Heere ging, treiterde zij haar zo, dan huilde zij en at niet. Zo valt er over die feestelijke offermaaltijd een zeer donkere schaduw. Gemeente, wat kunnen mensen het elkaar moeilijk maken? Dat is ontzettend erg als dat gebeurt. Peninna, haar gedrag staat haaks op de liefde van de Heere God. Mensen die zich zo boven een ander verheffen, die snappen niets van zijn liefde. Mensen die pesten, hebben vaak boosheid, hebben vaak hoogmoed in het hart. En dat is niet alleen iets van toen. Verdrietig genoeg zouden wij allemaal die gespannen sfeer zomaar kunnen herkennen. Misschien wel op je werk onder collega's. De een wil absoluut niet met de ander werken, want ze kunnen elkaar niet uitstaan. Misschien herken je het wel in je straat onder de buren. Als de een de ander tegenkomt, draait de een zijn hoofd weg. Vernedering, wegkijken. Misschien herken je het wel in je familie. Heel pijnlijk is dat als dat met je eigen familie gebeurt. Met je ouders of met een broer of met een zus. Enorm pijnlijk. In ons Bijbelgedeelte gebeurt het treiteren tot zelfs bij de tabernakel. Gemeente, ik ken uw gemeente niet, uw gemeenschap niet. Maar ik leg het vanuit het woord van God toch ook voor u neer. Hoe is dat hier? Worden er in de gemeente mensen buitengesloten? Mensen getreiterd, gepest? Als dat gebeurt, dan is dat een zeer kwalijke zaak, ontzettend kwalijk. Het staat namelijk haaks op de liefde van de Heere God. Hij heeft ons bevrijd in en door de Heer Jezus Christus en tot zusters en broeders gemaakt. Een gezin om elkaar lief te hebben, niet om elkaar buiten te sluiten. En kijk nu eens naar de gevolgen. Treiteren, pesten, het leven zuur maken. Het zorgt ervoor dat mensen er onder doorgaan. Kijk maar naar Hanna. Ze huilt. Ze heeft geen eetlust meer. Ze wordt totaal vernederd. Vreselijk is dat. Goed bedoeld, uit echte liefde, gaat Elkana naar Hanna en zegt tegen haar: Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet? En waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Maar zijn opmerking doet alleen maar pijn. De opmerking van Elkana is misschien goed bedoeld, maar zijn opmerking is onbeholpen. Met zijn woorden onderstreept hij juist het pijnpunt, het tere pijnpunt bij Hanna. Enorm verdrietig. Als iemand diep in de tranen zit, gemeente, laten we dan oppassen met onze opmerkingen. Goed bedoelde woorden kunnen pijnlijk zijn. Dat kan ook binnen het huwelijk. Soms wordt dat gezegd over mannen. Mannen, zo wordt dat soms gezegd, kunnen een situatie niet goed aanvoelen en daarom pijnlijke dingen zeggen, onbeholpen dingen zeggen. Maar om eerlijk te zijn, vrouwen kunnen soms ook net zo onbeholpen zijn. Goed bedoelde woorden kunnen pijnlijk zijn. En als we leven uit de liefde van de Heer Jezus Christus, vanuit zijn verlossing, dan ben je ook geroepen om te letten op je woorden. Maar dan komen we bij de reactie van Hanna. We hebben gehoord over haar verdriet, over haar kinderloosheid, over het onvolwassen getreiter en gepest door Peninna. En nu lezen we over haar reactie. In vers 9 staat: toen stond Hanna op. Als je dit leest, dan denk je, wat gaat Hanna toch doen? In de Bijbel gaat het vaker over opstaan. Dan lezen we dat de Heere God opstaat, of dat mensen opstaan. En dan lezen we dat ze opstaan tegen een vijand, opstaan tot de strijd. Gaat Hanna dit doen? Staat ze op om eigen rechten te spelen, om Peninna een lik op stuk te geven? Nee. Paulus, die zegt in Romeinen 12, vers 21, wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En dat is wat Hanna hier gaat doen. Zij overwint het kwade door het goede. Zij staat namelijk op, niet om Peninna lik op stuk te geven, maar zij staat op om naar het heiligdom te gaan om voor het aangezicht van de Heere te verschijnen. En gemeente, dat is een moeilijke weg. Dat is een weg in aanvechting, een weg in verdriet. Het was veel makkelijker geweest om Peninna een veeg uit de pan te geven. Ze had bijvoorbeeld heel makkelijk de liefde van Elkana voor haar tegenover Peninna uit kunnen spelen. Zo van: nou, Peninna, jij hebt misschien de kinderen, maar ik heb zijn liefde. Die romantische avondjes, die zijn van ons, dat heb jij lekker niet. Dat had ze heel makkelijk kunnen uitspelen. Een hak zetten. Maar Hanna, zij gebruikt haar bitterheid niet voor wraak. En dat maakt Hanna zo'n mooie, schitterende vrouw. Zij gebruikt haar bitterheid niet voor wraak. Nee, zij is een vrouw die toegewijd is in liefde. Liefde voor de Heere. En midden in haar bitterheid, midden in haar tranen, gaat ze naar het heiligdom. Ze staat op om voor de Heere te verschijnen. Vlak bij de ark, waar de Heere woont en troont. En daar staat ze. Met tranen, bitter bedroefd. In haar nood neemt ze de toevlucht tot de Heere. Alleen Hij kan haar helpen. Alleen Hij kan haar recht verlenen. En dan, gemeente, vallen een paar dingen in haar gebed op. Het eerste dat opvalt, dat staat aan het begin van vers 11. Daar staat, zij legde een gelofte af. Wat is dat, een gelofte afleggen? Een gelofte is een plechtige belofte. Hanna belooft niet zomaar wat, even snel, tussen neus en lippen door. Nee, dit is een officieel moment. Dit zijn woorden uitgesproken voor het aangezicht van de Heere. En Hanna is op deze woorden aanspreekbaar. Denk maar aan je belofte als je belijdenis hebt gedaan. Of aan je belofte bij de doop van je kinderen. Of bij je huwelijk. Belofte over trouw. Belofte over een christelijke opvoeding. Dat zijn officiële, plechtige beloften. En je bent aanspreekbaar op die belofte. Realiseren we dat? Als je hier in de kerk die belofte hebt uitgesproken, is dat niet zomaar iets. Dat zijn beloften uitgesproken voor het aangezicht van de Heere. Op die woorden zijn u, jij en ik aanspreekbaar. Nou, dat is het eerste wat opvalt. Het tweede dat opvalt is, in haar gebed, dwars door de aanvechting, dwars door de tranen heen, maakt ze de Heere groot en ze onderwerpt zich aan hem. En dat kan je bijvoorbeeld zien aan de benaming van de Heere God. Dus ze noemt hem Heere van de legermachten. En die benaming, Heere van de legermachten, dat benadrukt Gods grootheid, zijn verhevenheid. Hij is de Heere van de legermachten. Boven alle mensen op aarde, boven alle engelen is Hij hoog verheven. Deze God van Israël staat boven de totale schepping. Hij is hoog, hoog verheven. En die hoogverheven Heer, daar onderwerpt Hanna zich aan. Ze onderwerpt zich aan de Heere. Drie keer heeft ze het over uw dienares. En het is dus geen egoïstisch vraaggebed, geen verlanglijstje zoals bij Sinterklaas. Nee, ze is echt gericht op de Heere. Hanna wil zijn eer dienen. Weet je hoe je dat ten diepste merkt? Kan je lezen in vers 11, lees maar mee. Er staat, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heere geven. Weet je wat dat betekent? Hanna staat haar zoon af aan de Heere nog voordat ze mogelijk zwanger wordt. Haar zoon zal een Nazireër zijn. Een Nazireër is iemand die volledig is toegewijd aan de Heere. Simson en Johannes de Doper waren dat bijvoorbeeld ook. En nog voordat ze mogelijk zwanger wordt, geeft ze haar zoon al terug in de handen van de Heere. En dat laat het liefdevolle hart van Hanna zien. Liefde voor de Heere. Peninna, die gebruikt haar moederschap om zich te verheffen. Ze gebruikt haar moederschap voor een zelfvoldaan gevoel. Ze gebruikt haar kinderen ook om Hanna een hak te zetten. Zo is Hanna niet. Zij wil geen moeder zijn vanuit egoïstische motieven. Om er zelf maar een goed gevoel aan over te houden. Om Hanna een hak terug te zetten. Dat doet ze niet. Nee, ook in haar moederschap wil ze de Heere dienen. En dat wordt later ook duidelijk, hè? Als Samuel een jaar of 3, 4 oud is, als hij van de borst af is, brengt ze hem naar Eli, naar de tabernakel. Slechts 1 keer per jaar zal ze hem zien. Moet je eens nagaan hoeveel warmte, hoeveel liefde ze van Samuel zal missen. Ze mist het opgroeien, ze mist het zorgen, ze mist de knuffel, de kus, naar het bed gaan, opstaan. Hoeveel zal ze moeten missen? Maar dat offert ze op. Want Hanna is liefdevol en toegewijd aan de Heere. En dat maakt haar zo'n schitterende vrouw. Hoe doe jij dat? Als moeder? Als vrouw? Wil jij ook zo'n schitterende vrouw zijn als Hanna? Je kunt het beste van je zoon of dochter houden als je boven hem of haar van de Heer houdt. Als je jouw zoon of dochter in de opvoeding aan hem, de Heere, wil toewijden, dan ben jij de allerbeste moeder die er voor hen kan zijn. Want toegewijd aan de Heere heb jij toekomst, en toegewijd aan de Heere heb je zoon of dochter of kinderen toekomst. Hanna is bij de tabernakel in liefde en in tranen, en ze is volledig gericht op de Heere. Ondertussen wordt zij door Eli vanaf zijn stoel bij de deur in de gaten gehouden. En Eli laat zien hoe incompetent hij is. Eli grijpt eindelijk een keer in, maar dan niet bij zijn wetteloze zoons, maar bij een vrouw die in tranen staat te worstelen voor het aangezicht van de Heere. Omdat ze niet hardop bidt, denkt hij dat ze dronken is. Hij zegt tegen haar in vers 14... Hoe lang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van uw wijn. Maar Hanna verweert zich. Zij staat daar niet brutaal en dronken bij het heiligdom. In tranen en in verdriet heeft ze juist het hart, haar hart, uitgestort voor de Heere. Let maar eens op de woorden in vers 16. Ze zegt in vers 16, houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw. Hanna verweert zich dus, maar ze geeft Eli geen veeg uit de pan. Zo merk je dat het goed zit in het hart van Hanna. Rechtvaardig zich verweren, ja. Brutaal zich verheffen, nee. Daar doet ze niet aan mee. Hoe zou jij reageren? Eli slikt zijn woorden in. Hij erkent haar situatie en haar gebed en hij zegt, ga in vrede en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Hanna gaat terug naar haar familie, ze eet weer en de bittere bedroefdheid is van haar gezicht. En je kan jezelf afvragen, is haar situatie op dit moment nou echt zo veranderd? Op dit moment is ze nog niet zwanger. Op dit moment zit Peninna haar nog steeds dwars. En toch heeft ze vrede. Vrede bij de Heere. De gemeente is een belangrijke les voor ons allemaal. Vrede met God heb je niet dankzij de omstandigheden. Maar vrede heb je door het geloof in de Heere in alle omstandigheden. Hanna heeft op dit moment nog steeds een moeilijk leven. Maar ze heeft vrede omdat ze de Heere kent. En gemeente, dan kijken we nu nog kort naar het derde punt. Heel kort naar de redder van Hanna. Zal de hoogverheven heilige Heere van de legermachten omzien naar deze vernederde Hanna? Hij, de Heere, hij is zo groot, zo heilig, zo almachtig. Zij is zo klein, gering, onbeduidend. Zal de Heere van de legermachten naar haar omkijken? Ja, hij ziet naar haar om. De Heere maakt rijk, maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringe uit het stof. Na die ochtend vertrekt de familie naar huis. naar Rama. En dan staat er: Elkana had gemeenschap met zijn vrouw en de Heere dacht aan haar. Als de Heere God iets herinnert in de Bijbel, betekent het niet dat hij iets is vergeten en het daarna wel weer weet. Nee, als de Heer iets herinnert, dan denkt hij aan zijn belofte, dan grijpt hij in, dan handelt hij overeenkomstig zijn belofte. De Heere, hij heeft haar gebed gehoord. Hanna wordt zwanger, Samuel wordt geboren. Dit is een keerpunt in de geschiedenis. Een keerpunt voor Hanna, want haar vastgelopen leven wordt opengebroken. Zij is de nederige die de Heere verhoogt uit het stof. Maar gemeente, het is ook een keerpunt voor het volk Israël. Het volk Israël, het zit vast in de zonde, in die cirkel van de zonde, steeds meer, steeds weer. In die duistere tijd van afval en wetteloosheid. Het zit klem. Maar de Heere, hij gebruikt die zwakke, nederige, afhankelijke Hanna. Hij gebruikt niet die hoogmoedige Peninna, die het hoog in de bol heeft. Die gebruikt hij niet. Nee, hij gebruikt de geringe Hanna. Uit haar komt Samuel. Samuel is een richter die wel naar de Heere en zijn geboden luistert. En gemeente, zo grijpt de Heer in. Zowel Israël als Hanna hadden geen toekomst. Maar hij grijpt in door de geboorte van een kind. Hij grijpt in door de afhankelijke Hanna. Want Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Een nieuwe toekomst gaat open. En gemeente, dat zie je op de meest ultieme manier in de Heer Jezus Christus. Zijn geboorte is het meest fundamentele keerpunt in de geschiedenis dat er is. Want de Heer Jezus, hij is geboren om zijn volk te verlossen van zonde en schuld. Hoe komt die verlossing tot stand? Door zwakheid. De zwakheid van Jezus Christus aan het kruis is Gods manier om jou en mij te verlossen. Om ons te redden van duisternis en zonde. Om ons stuk gelopen leven open te breken. Toe, geloof in hem, in de Heer Jezus Christus. En vind vrede en toekomst. Eeuwige vrede en eeuwige toekomst. Amen. Gemeente, laten we de Heere danken en bidden. Heere Vader in de hemel, wij komen tot u en wij danken u dat u de machtige Heere van de legermachten bent. U bent boven alles en iedereen verheven. In uw heiligheid, in uw hoogheid, in uw volmaaktheid. En dat betekent ook dat u boven het kwaad staat, dat u daar een keer in kan brengen. Heren, we hebben het gelezen in de geschiedenis van 1 Samuel 1. Peninna die Hanna zo ontzettend treiterde. Heren, we danken u dat u Hanna uit het stof verhoogde. U gebruikte haar, afhankelijke, dienstvaardige vrouw. Heren, we bidden u voor onze vrouwen in de gemeente, dat zij ook zo schitterend mogen zijn als Hanna. Dat zij diezelfde liefde en toewijding mogen hebben. Heren, we bidden voor heel de gemeente, om dienstvaardig te zijn voor u en voor onze naasten. Dat we niet meegaan in die trend, ieder doet wat goed is in eigen ogen, maar dat we bewaard worden bij de liefde. Liefde voor u en voor onze naasten. Niet zomaar een beetje, maar met heel ons leven, heel onze kracht, heel ons hart. Wilt u dat werken? Door uw Heilige Geest. En we bidden u, wilt u onze zonde en onze schuld vergeven? Wilt u ons bekeren, toeleiden naar de Heer Jezus en bij hem bewaren? In zijn zwakheid worden wij gered. Door zijn lijden en sterven aan het kruis. Hij is de enige hoop op onze redding. Heren, leid ons naar hem en laat ons leven vanuit hem. Heren, wij bidden u, wilt u zijn bij mensen die de dupe worden van pestgedrag. Op scholen kan het zijn, kinderen onder elkaar. Dat kan een levenslang litteken met zich meedragen. Heren, wilt u zich ontfermen. Verdrietig genoeg kunnen volwassenen soms net zo pesten. Dat hebben we gelezen in deze geschiedenis, maar vandaag is dat net zo actueel. Wilt u een keer geven, Heren? Bezinning, nederigheid, geen koppige hoogmoed, maar nederigheid. En als wij eronder gebukt gaan, Heren, laat ons opstaan. Opstaan niet om een ander de veeg uit de pan te geven, maar opstaan naar u. Om ons voor u klein te maken. Om te bidden om uw ontferming. Heren, we bidden u ook voor mensen die worstelen met het verdriet van kinderloosheid, Heren. U kent hen, u doorgrondt hen, u kent hun verdriet. Wilt u zich ontfermen over hen? Heren, we danken u voor de regen die vandaag mocht vallen. Heren, we genieten van het mooie zonnige weer, maar de schepping die heeft zo nodig om onderhouden te worden, ook met regen. Heren, we bidden u voor voldoende regen, ook voor onze dieren, voor boeren en voor heel de schepping. Wilt u erin voorzien? Wilt u met ons meegaan naar het Pinksterfeest, dat we volharden in het gebed, afwachtend, afhankelijk aan u? Wilt u telkens weer uw gemeente vervullen met uw geest, dat we mogen leven in eenheid en waarheid met de zusters en broeders die ons gegeven zijn? Heren, zo leggen we alles in uw hand. Hoor ons gebed, enkel en alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot slot zullen wij zingen Psalm 113, vers 1, 4 en 5. Psalm 113, vers 1, 4 en 5. Gemeente, zijn we bij het einde gekomen van deze eredienst. Bewaar het woord van de Heere en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.